gaan maken van dingen die ik wil hebben, maar die wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niks hebben. Een paar fruitbomen.
Ik ben het mezelf.
Die fruitbomen die. Wat doet met je?
Ik kijk voortdurend naar deze schilderij.
Je wordt er niet stoned van. Ik hier word gewoon relaxed.
Ik ben stoned en door die diazepam relaxed. Door die diazepam heb ik het lef om op deze stoel te gaan hangen. Ja. En deze schilderij met een heel ander gezichtspunt te aanschouwen als normaal.
Vind je het erg als ik je dat alleen laat doen?
Dat is geen probleem.
En dan wens ik je een hele prettige nacht.
Dankjewel, Theo.
Slaap lekker, jongen.
Je wil even kort naar je.
Ik had hier niets, hè, nee.
Heb je een lampje bij je dat je niet struikelt?
Ja, struikelen moet niet gebeuren met die tenen.
Nee. Heb je een lampje bij je?
Ja, die ga ik nu pakken. Oké, daar gaat hij, hoor. Doei!
Hé, hey, slaap ze.
Ben je? Nou ligt er eindje nog koud.
Hij schaatst naast zijn paard door de beek.
Hij schaatst. Er is helemaal geen ijs, man, al geen 10 jaar geweest.
Hij schaatst. Desondanks schaatst hij met zijn paard door de beek. Hij schaatst.
Nou ja, er is niks te verbergen, dus het is allemaal in orde.
Hij maakt de bewegingen van een schaatser. En de bewegingen van een schaatser zijn dezelfde als degene die waadt door een beek. Het is dezelfde beweging. Schaatsen en door water waden. Dezelfde beweging. Tegenstelling tot lopen. Staan je benen wijder uit elkaar. Je maakt een slag in plaats van een stap.
Ik word helemaal paranoia, weet je dat?
Is toch mooi?
De paranoia, het is verschrikkelijk,
is
man.
Is toch mooi, man?
Ik krijg gewoon een achtervolgingswaanzin van...
Kan de Jelling ook zo mooi, toch?
Oh my god, man. God.
Met mijn hoofd naar
die mensen, oh.
Mijn hoofd is op de hoogte van.
Zal ik het redden om hier uit te komen?
Van mijn paard.
Amy komt morgen. Gaan we huiswerk doen.
Hoe laat?
Weet ik niet.
Ah! an. Nicht heute. Nicht morgen. Aber irgendwann. Mörderbienen greifen an. Mörderbienen greifen an.
Inderdaad, kindertjes, kom er gezellig bij zitten. Ja. Kijk eens wat we hier hebben, het grote boek van Dikkie Dik. Ja. En vandaag is Dikkie Dik het beu.
Ja, Dikkie Dik.
Hij loopt over straat en verveelt zich de tering.
Ja.
En kijk eens, wat zit hij daar?
Dikkie Dik.
Een auto.
Een hele grote dikke BMW uit de 7-serie.
Ja.
Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje.
Ja.
En wat ziet hij?
Dikkie Dik.
Een radio.
Een radio, maar wat zit er in die radio?
Zijn
een CD-speler. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg.
Ja.
Zouden jullie niet zo'n CD-speler willen hebben?
Ja.
Nou, Dikkie Dik ook. Kijken wat hij doet.
Ja.
Hij pakt een grote hamer en slaat dwars door die ruit heen. En meteen begint het alarm van de auto te loeien.
Ja.
En hij begint te rukken en te trekken. Maar oeps, de poeps, wat komt daar aangelopen?
Politie!
Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken. En hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gebeuren, denken jullie?
Dan komt de politie!
Ik denk het niet, hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 halfautomatisch en schiet die agent dwars voor zijn sodemieter.
Ja.
En wat is er met die agent, denken jullie?
Die is ziek.
Die is hartstikke dood. Ja. En eindelijk een Dikkie Dik met een gerust hart naar huis.
Ja. Met de radio.
Met de radio. En thuisgekomen gaat hij lekker op die lange grote sofa liggen. Ja. En zet een hele gezellige, dikke, grote...
Spuit
heroïne in zijn pootje. Nou, dat was een spannende avontuur van Dikkie Dik.
Ja.
Zeg maar dag, Dikkie Dik. Tot de volgende keer.
Dag.
Der Spaß mit dieser Oma ist, es gibt nicht so viele alte Leute dort, die Lebenserwartung ist immer noch sehr gering. Aber nee, sie kann sich gar nicht mehr dran erinnern an das Märchen. Und das ist für mich ja ein bisschen auch ein Sinnbild für das, was verloren geht, weil... In der Tat, sie kann sich mit ihrer Enkelin, was meine Hauptheldin ist, nur bedingt unterhalten, weil auch die Sprache verloren geht. Also das ist für mich eben so ein Zeichen, wenn man da jetzt nicht aufpasst, das ist das letzte Dorf der Rentierzüchter in europäischem Russland, dann geht halt ganz, ganz viel verloren und das wird eben auch bedroht durch verschiedene Einflüsse, durch Wilderer, die in die Tundra kommen. Und das sind eben auch oft Mitarbeiter dieser Firmen, die da jetzt im hohen Norden tätig sind und die auch die Weiden zerstören von den Rentieren. Es gibt zum Beispiel einen Gebirgszug, da ist ein heiliger See der Samen, Chibinen heißen die, und da gibt es schon gar keine Rentiere mehr, weil dort ganz viel Rohstoffe abgebaut werden und Touristen sind auch, und dann ziehen sich die Rentiere zurück.
Und die Rentiere sind ja die Lebensgrundlage neben der Samen, die dort noch leben. Neben den klimatischen Bedingungen hattest du sicher auch noch mit sprachlichen und kulturellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie habt ihr das angestellt? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn vor allem so ein Kolonisierungsprozess, der ja eigentlich auch vonstatten geht, den Leuten zu begegnen.
Kolonisierungsprozess, also der fand ja ganz im Wesentlichen durch die Sowjetunion statt. Die haben das dann auch in den 20er Jahren im Wesentlichen dort durchgesetzt, dass die alle Russisch gelernt haben. Und ich kann auch Russisch sprechen. Und das ging dann aber sogar so weit, dass in Zeiten des Krieges hatten die Sowjets unglaubliche Angst, dass die Sami kollaborieren könnten, weil die eben auch Brüdern und Schwestern in Schweden, Finnland und Norwegen haben. Die haben halt gedacht, die könnten Spione dafür sein. Und das heißt, dass viele es gar nicht gewagt haben, sich als Sami zu erkennen zu geben, also vor allem nicht in der Schule oder so. Also die mussten dann alle zur Schule, da wurden sie sowieso auch gezwungen. Eigentlich gar nicht aus dem bösen Gedanken, sondern das galt als rückständig, die Kultur von denen, und die sollten halt moderne Menschen werden. Und so ist die Sprache nicht verboten worden, aber so verpönt, die Kinder wurden von den Lehrern ermahnt, dass sie nicht Samisch sprechen sollen und so weiter, dass die Sprache fast verloren gegangen ist. Und es gibt viele samische Dialekte und auch Sprachgruppen, die schon ausgestorben sind. Also alle sprechen Russisch, und ein Sprachproblem war es nicht. Ein Mentalitätsproblem oder halt so ein kultureller Unterschied war doch sehr interessant. Ich habe mich jahrelang darum bemüht, dass die Rentierhirten mir erlauben, mit ihnen zu reisen und sie zu filmen. Und das wurde mir sehr lange nicht erlaubt. Und ich habe erst relativ spät verstanden, glaube ich, warum das so ist, und dann auch eine Lösung für diesen Konflikt gefunden. Meine Hauptheldin, meine Hauptprotagonistin ist eine junge Frau, die hat das samische Parlament in Russland mitgegründet, und sie hat einen Bruder, der ist eben Rentierhirte, und ich wollte halt auch eben eine Geschichte über diese Familie erzählen. Und der hatte furchtbare Angst, dass er aus dem Kollektiv, in dem er arbeitet, herausgehoben wird. Bei uns in Westeuropa ist ja so, jeder möchte mindestens 15 Minuten sozusagen in seinem Leben berühmt sein, und das ist für die der größte Graus. Und die Lösung des Konfliktes war, dass ich dann versprochen habe, alle Hirten aufzunehmen, gleichermaßen, alle haben ihr Ansteckmikrofon bekommen und so weiter, dass sich da alle mehr oder minder gleich behandelt fühlten. Und dann ging es so. Also es ging auch immer noch nicht ohne Probleme und so. Sie wussten nicht, wozu dieser Film gedreht werden soll und wozu der gut ist. Sie hatten natürlich auch Angst, als arm und rückständig dazustehen. Das wurde ihnen ja ein Leben lang eingetrichtert, dass sie das seien. Aber das war ja überhaupt nicht mein Interesse.
Hast du schon das lokale Parlament angesprochen, was ja aus einer Art von Protest irgendwie entstanden ist? Was gibt es da für Perspektiven?
Die Perspektiven sind gar nicht so einfach. Also in Schweden, Finnland und Norwegen sind die Parlamente anerkannt. Das heißt, das sind tatsächlich Stimmen, die auch von der Politik gehört werden oder in Norwegen sogar gehört werden müssen. Das heißt, wenn da jetzt ein Konzern Rohstoffe abbauen will im Norden, dann muss der irgendeine Lösung mit dem samischen Parlament finden. In Russland ist das Parlament nicht anerkannt. Da gibt es noch sehr viele Hürden. Aus verschiedenen Gründen, auch die Sami sind sich nicht immer einig, aber dass die sich uneinig sind, da tut die Regierung auch einiges dafür. Also es spielt auch im Film eine gewisse Rolle. Als das samische Parlament gegründet wurde, also wirklich gewählt sozusagen von der Basis und Delegierte und so weiter und so fort, da hat die Gebietsregierung in Murmansk einen eigenen samischen Beraterzirkel sozusagen gegründet und dem gleichen Namen gegeben. Also dass man sozusagen gar nicht erkennen konnte, was ist von wem. Also wirklich eine Strategie, und da wurden dann halt gewisse samische Unternehmer eingeladen, und das war schon auch eine Strategie, die einfach zu entzweien. Aber dann gibt es noch ein anderes Problem, also vor allem dann weiter nach Asien geguckt. Da leben sehr, sehr viele sogenannte Urvölker und Minderheitenvölker und so weiter. Und Russland argumentiert eben so, dass sie dann an die 100 ethnische Parlamente hätten und dass das zu keinem Ergebnis führen würde.
Von Schweden habe ich jetzt auch gehört, dass dieses Gebiet Laponia, dem hat die UNESCO in den 60er Jahren den Status Weltnaturerbe verliehen. Aber trotzdem werden auch dort jetzt Rohstoffe ausgebeutet. Wie kann denn sowas eigentlich passieren?
Also das sind eben tatsächlich Fragen, also die gehen auch in meinen Kopf nicht rein. Das genau Gleiche ist, die schon genannten Chibinen sind eins der ältesten Naturschutzgebiete Russlands. Soll jetzt zum Nationalpark werden. Aber was davon übrig bleibt, wenn sie erstmal abgebaggert sind und diesen Apatit, den man dann abbaut, also da baggert man ganze Berge weg. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Also das ist völlig unverständlich. Und das Argument der Rentierzüchter ist ja eben auch das, dass Rentiere sind sozusagen eine nachhaltige Wirtschaft, sprich das wächst nach von Jahr zu Jahr. Und diese Rohstoffe baggert man einmal ab und dann war es das. Und meistens werden Wüsten hinterlassen. Da im hohen Norden regeneriert sich da wirklich nichts oder nur sehr, 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 sehr langsam.
Ist es ein brasilianischer Konzern, der dieses Gestein abbaut?
Nein, es ist kein brasilianischer Konzern, dieses Apatit. Nein, aber es wird nach Brasilien verkauft als Düngemittel.
Und die Konzerne, was sind das für Akteure?
Das ist so ein bisschen das Übliche. Das sind Investoren. Also es sind relativ komplizierte Finanzkonstrukte. Also das wurde mir tatsächlich da auch mal erklärt, da gibt es auch eine Umweltschutzbewegung gegen, also nicht nur von den Sami, aber die arbeiten halt in eine Richtung. Naja, wie das halt überall auf der Welt ist, jeder versucht so die Gesetze zu seinem Besten auszunutzen und am besten noch Förderung dafür zu kriegen und dergleichen. Das ist jetzt in dem Fall ein Konzern, also der jetzt die neuen Bergwerke macht dort und wo alles abgeholzt wird, deswegen, das wurde eigens dafür gegründet. Ja.
In der Taz habe ich gelesen, dass in Schweden die Bedingungen relativ gut sind für Bergbauunternehmen, weil sie da relativ wenig abgeben müssen an den Staat. Ist das in Russland ähnlich?
Ja, insgesamt ist die Steuerquote in Russland nicht sehr hoch. Und was aber ja die Norweger geschafft haben und was eigentlich auch Standard ist, auch in Kanada und sonst wie, ist, dass wenn das auf so Territorien von so Urvölkern gemacht wird, dass auch die ein Prozent oder was auch immer abbekommen müssen. Eigentlich glaube ich 1% mindestens. Und das passiert eben halt in Russland mit Sicherheit nicht. Und wenn man denkt, dass jetzt doch die samische Bevölkerung überwiegend in großer Armut lebt, also mindestens nach unseren Maßstäben, aber es ist schon so, auch die Lebenserwartung ist noch sehr gering von Männern, beispielsweise gerade mal 45 Jahre, dann würde doch da etwas Geld wirklich sehr gut tun. Und die Bedingungen, unter denen die arbeiten, sind wirklich noch nicht so, wie man sich es wünschen würde. Die meisten kommen tatsächlich auch über Unfälle um, die auch zu vermeiden wären, wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist.
Wenn jetzt das Parlament so relativ wenig zu sagen hat, wie du vorhin ausgeführt hast, gibt es dann überhaupt irgendeinen politischen Spielraum oder muss jetzt einfach Druck aufgebaut werden, auch aus dem Ausland?
Ja, aus dem Ausland, das ist eben gar keine so leichte Sache. Also ich glaube, es hat eben schon eine Wirkung. Der Staat reagiert ja auch, ne? Auch wenn er natürlich versucht, das erstmal irgendwie unwichtig zu machen. Aber er hat jetzt ja auf jeden Fall auch einen eigenen samischen Rat berufen. Die Verbindungen in den Westen sind ein bisschen zweischneidiges Schwert, also die Norweger vor allem helfen tatsächlich sehr, aber das trägt den russischen Samen dann doch auch gerne den Vorwurf ein, dass sie sozusagen Agenten des Westens sind und dass die sozusagen nur unterstützt würden, damit die Norweger am Schluss sich irgendwie die Rohstoffe billig unter den Nagel reißen. Also das heißt, die Debatte ist gar nicht so einfach.
BNNVARA presenteert De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. Bewerking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 3.
Nadat de 100-jarige Alan uit het raam van het verzorgingshuis in Malmköping is geklommen, stiefelt hij op zijn gemakje naar het busstation. Al daar vraagt een agressieve skinhead hem op zijn koffer te passen met de beleefdheid van een agressieve skinhead.
Ja, ik moet schijten als een reiger, dus let jij even op mijn koffer, wil je?
Helaas voor de skinhead vertrekt de bus naar Buringen eerder dan hij zijn behoefte kan doen. En omdat Alan de koffer niet uit het oog mocht verliezen, heeft hij deze maar meegenomen. Als de skinhead wat vriendelijker was geweest tegen Alan, dan had hij wellicht op de volgende bus gewacht. Alans recalcitrantie jegens onbeleefdheid was als kind al sterk aanwezig. Alan is 13 als hij met de erfenis van zijn overleden ouders een bommenbedrijfje start. Tijdens een van zijn testen blaast hij een soort van per ongeluk de oplichter Gustafsson op.
Een pietenpeuterig pisvlekje.
Ik zou echt even aan de kant gaan als ik u was.
Een politiebureau in Uxhult, 1923.
Als Gustafsson mij lastig wil vallen terwijl ik aan het werk ben, dan is dat zijn keuze, niet de mijne.
Alan, kom op. Iedereen weet van de moeilijkheden tussen jou en koopman Gustafsson.
Moeilijkheden? Ik had geen moeilijkheden. Hij had misschien moeilijkheden met mij. Nou ja, nu ook niet meer natuurlijk.
Wat moeten we nou toch met jou? Heb je er geen spijt van?
Natuurlijk. Ik had liever dat het niet gebeurd was. Maar zoals mijn moeder altijd zei, het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. En ik zei dat hij aan de kant moest gaan en niet één keer.
Luister, Alan, je wordt beschuldigd van moord. Zo simpel is het. En elke rechter in Zweden zal je schuldig verklaren. Neem dat maar van me aan. 20 jaar, Alan. 30 als je pech hebt. Maar er is een alternatief.
Oh?
Er is een hele knappe dokter in Uppsala die over jou gehoord heeft. En hij is erg in je geïnteresseerd. Hij wil je graag onderzoeken vanwege je neigingen. En ik heb ervoor gezorgd dat je naar zijn kliniek kan.
Neigingen? Ik weet van geen neigingen.
Het is dit of de gevangenis, Alan. Je vertrekt morgen. Als ik jou was, zou ik mij maar even heel erg dankbaar zijn.
In 1922, in the small country of Sweden, the world's first government institute of race biology is established. The Institute of Race Biology in Uppsala, under its founder Herman Lundborg, is the center of Swedish race research. In the pursuit of positive and negative heritage, towns and parishes, prisons and correctional institutions are visited. The Institute places peculiar emphasis on anthropological measurements and ethnic attributes.
Reis goed verlopen, Carlson?
Uitstekend, dokter Lundborg. Het is prima vertoeven in de gevangenis, dat moet gezegd. Maar na een maandje wil je toch wel even de benen strekken. Mm-hmm. Als ik vragen mag, dokter Lundborg, wat onderzoekt u hier precies? Agent Krook heeft me eigenlijk nog helemaal niks...
Negers in je familie, Carlson?
Pardon?
Negers. Heb je negers in je familie? Zwarte, kleurlingen, roetmoppen, nikkertjes?
Niet dat ik weet.
Ja.
Ik heb zelfs nog nooit een donker iemand gezien. U wel? Ik moet zeggen, ik zou het best graag willen. Dat moet toch prachtig zijn?
Zou jij zeggen dat je op je vader lijkt?
Wat?
Je vader?
Oh, ja, behoorlijk. Mijn moeder zaliger zei vroeger altijd...
Blaas je graag mensen op. Geeft het je gevoel van bevrediging, van macht, van wellust misschien? Zuster Astrid, kom Carlsons hoofd eens opmeten.
Ja, meneer.
Dokter Lundborg, mag ik vragen...
Even stil, meneer Carlson.
Even kijken.
Eventjes, dat is een brave jongen.
60 centimeter, dokter.
60? Ja, dat dacht ik.
Mag ik vragen waarom dat...
Weet jij wat sociaal beleid is?
Nee.
Dat is waar wij ons hiermee bezighouden. Wij reorganiseren de samenleving. Om als volk te overleven in de moderne maatschappij moet je sterk zijn en weerbaar. Denk je ook niet, Carlson? Ja. Kijk, iedereen heeft een genetische erfenis vol goede genen en slechte genen. Sommige bevolkingsgroepen hebben wat meer goede genen, sommige wat meer slechte. Wij brengen die in kaart, zodat we weten welke kanten we moeten stimuleren en welke we moeten onderdrukken. Sociaal beleid. Zo beschermen wij het Zweedse volk tegen inferieure elementen. Die moeten natuurlijk niet de kans krijgen om zich voor te planten, of wel? Dus, Alan Carlson, 19 jaar oud, meer dan een tikje langzaam... een verregaand geretardeerde vader en zelf gruwelijk gewelddadig. Wat denk je? Dat kunnen we misschien maar beter meteen de kop indrukken. Ja, 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 ja. Zuster Astrid, maak Carlson hier klaar voor de operatie.
Wat?
Dokter Lundborg, alle operatiekamers zijn bezet.
Dan doe je het op de gang.
Maar...
Dat is de toekomst, meneer Carlson. Nu in Zweden, straks in heel Europa. Wacht maar af.
In Sweden, race hygiene theories merge with the vision of the welfare state. Social engineers are responsible for organizing society for the greater good. The nation ranks higher than the individual. The Swedish stock must be protected from inferior and foreign elements, fortified to meet the growing demands of modern society. Individuals with inferior traits must be prevented from procreating. In Germany, the Swedish efforts arouse admiration. The Institute of Race Biology in Uppsala, writes the journal Die Sonne, will rouse Germany's dawning race research to life.
Zes jaar zijn verstreken sinds dokter Lundborg ervoor zorgde dat Alans inferieure kwaliteiten dan in ieder geval niet meer doorgegeven kunnen worden. Ondertussen raakt heel Europa in de ban van genetica, de wetenschap van de toekomst. De wereld is een stapel bouwstenen en iedereen speelt mee. Lundborgs kliniek raakt overvol.
De kliniek van dokter Lundborg, 1929.
Carlson.
Dokter Lundborg?
Spullen pakken. Je mag gaan.
Wat?
Ik heb met agent politiechef Krook gepraat. Jij gaat terug naar huis.
Waarom?
Je bent hier nu 6 jaar geweest. Ik denk dat wij de bodem van jouw opgedroogd brein ondertussen wel zo'n beetje bereikt hebben, hè?
Ja, dat zou goed kunnen. Het is natuurlijk sowieso te bediscussiëren hoeveel er nou helemaal valt af te leiden aan de afmeting van iemands schedel en de grootte van...
Je neemt ruimte in, Carlson. Levensruimte, zo gezegd. Ja? Ja, 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 ja. En die levensruimte, die kan een stuk beter gebruikt worden. Ons onderzoek groeit met de dag. Zelfs het parlement begint te begrijpen wat wij hier doen. Ze financieren een gigantisch onderzoek. En weet jij wel hoeveel inferieure mensen ik straks moet steriliseren? Hé, de treinladingen vol. We kunnen ze daarna niet meteen weer op straat gooien. Ze moeten goed verzorgd worden. Het is niet hun schuld dat ze minder waardig zijn. Dus we hebben alle bedden nodig. Pak je spullen. Je vertrekt over een uur.
Uiteraard, dokter. Dank u wel, dokter.
Ja.
En veel succes nog met uw onderzoek.
Dank.
Ik hoop van harte dat u binnenkort dan eindelijk ontdekt waarom het nou precies zo erg is om zwart te zijn.
Goedemiddag, meneer. Waar mag het zijn?
Een enkeltje Uxhult, alstublieft. Ik ga naar huis.
Niet voor dat bedrag, meneer. Voor dat bedrag gaat u hooguit naar Vleen.
Nou, geen probleem. Dan loop ik de rest. Wat beweging zal me goed doen. Eindelijk terug naar mijn huisje. Dat heeft er toch al die tijd maar mooi alleen voor gestaan. Hallo? Hallo? Wat een bende.
Daar zou ik niet in gaan als ik jou was.
Pardon?
Kan ieder moment instorten.
Wel nee, joh. Dit is hartstikke stevig.
Stevig? De fundering is totaal verrot.
Een likje verf misschien. Maar dan is dit weer een prachtig huis, joh.
Dat is toch geen huis meer te noemen, joh.
Pardon?
Kijk nou. Daar kan toch niemand meer wonen?
Wat zei je?
In dat huis kan niemand meer wonen.
Ja. Ja, ik zie het. Ja, je hebt gelijk. Hier kan niemand meer wonen.
Nee. Hè, hè? Dat zeg ik toch. Wat doe jij nou? Wat zeg ik nou net? Het is levensgevaarlijk daarbinnen. Dat huis spookt, joh. Echt. Heeft jarenlang een of andere gevaarlijke gek gewoond.
Is dat zo?
Oh ja, absoluut. Alan Carlson. Een wandelende losse steek, die vent. Blies constant dingen op.
Dat meen je?
Heel Uxhult was doodsbang voor hem. Hij heeft zelfs een keer een man opgeblazen. Ja, echt. Gewoon om te zien hoe dat spatten zou. Had hem uitgekleed en vastgebonden en stak toen in iedere lichaamsholte een staaf dynamiet.
Nou, wat een werk.
Ja, maar dat was de kick, hè, snap je? Macht, daar huilde niet op, die halve garen. En toen, van de ene op de andere dag, was hij opeens verdwenen. Iedereen dacht dat hij in de gevangenis zat. Zo'n gevaarlijke gek, dat moest toch wel. Maar mijn broer, hè? Mijn broer, die werkt daar. En die heeft hem nooit gezien. Helemaal nooit.
Een groot mysterie. Eens even zien. Die daarin. En dan deze. Zo. Dat lijkt me voldoende.
Ze zeggen dat hij 's nachts door Uxhult spookt. Ouders vertellen hun kinderen spookverhalen. Als je stout bent geweest, zeggen ze dan, komt Alan je halen. Dan blaast Alan je op.
Zo.
Wat heb jij daar binnen gedaan?
Oh, niks. Even rondgekeken.
Kom dan maar gauw hierheen. Het is levensgevaarlijk daar. Ik ben rond trouwens.
Aangenaam.
Ik heb jou niet eerder gezien, of wel?
Waarschijnlijk niet. Zeg, beste Roem, wil jij even een paar stappen achteruit doen?
Wat?
Even een paar stappen.
Oké, maar...
Nog iets verder.
Zo?
Lijkt me prima.
Zeg, wie ben jij eigenlijk? En wat was jij daar binnen aan het...
...76 jaar verstreken tussen Alans ontslag uit dokter Loenborgs kliniek... ...en zijn verdwijning uit het verzorgingstehuis van zuster Alice. Die begint, ondanks haar doorgaans kalme en evenwichtige natuur... ...nu lichtelijk in paniek te raken. Tegen haar verwachtingen in is Alan nog altijd niet teruggevonden. En zo ondertussen beginnen ook de gasten te vermoeden... ...dat er iets niet in de haak is.
Een bakje kwark... Een onzin. Daar ga ik mooi niet aan beginnen. Ze bekijken het maar.
Malmköping, 2005.
Zuster Ilse?
Zuster Alice, daar bent u. Gaat alles nog goed?
Gaat alles goed? Ja, natuurlijk gaat alles nog goed. Gaat u toch zitten, hoofdcommissaris. Heeft u al kwark? Hm? Daar staat kwark. Gewoon pakken. Het is feest vandaag. Het kan niet op. Nee.
Zuster Alice, we zijn hier nu al...
Mevrouw Hansen, speelt u nog eens wat? Ah, de blokfluit. Dat is toch zo'n mooi instrument. Heel gevoelig, vindt iedereen. Zuster Ilse?
Geen spoor van Alan. Ik heb overal gezocht.
Oh, dit flik je me niet, Alan.
En nu? Wat moeten we nu?
Er zit niks anders op. Hallo? Hallo allemaal? Hallo? Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb. Alan Carlsen is spoorloos.
Wat?
Compleet verdwenen. Uit zijn raam geklommen en weg.
Uit zijn raam?
Ja, burgemeester. Uit zijn raam. Dit is geen probleem. Dit is niet erg. We moeten alleen heel even...
Uit zijn raam?
Ja, uit zijn raam. Ja, hij heeft zijn raam open gedaan en hij is uit zijn raam naar buiten geklommen. Hoe moeilijk is het? Maar geen zorgen, nee. Hoe ver kan hij zijn als hij normaal niet eens de wc redt? Echt, je zou zijn pantoffels eens moeten ruiken. Brandt er zo een derde neusgat bij. Die geur. Goed. Zuster Ilse, jij zoekt in de tuin. Burgemeester in de Olmenstraat. Hoofdcommissaris, u weet vast wel wat u doen moet. Hè?
Nou, dat is... Zuster Alice, het is al laat. Ik moet nu toch echt weer...
Nou, wat staan jullie hier nou nog? Verspreiden.
Maar...
Nou, wat ga jij doen?
Ik ga mijn zus bellen. Bianca werkt voor de officier van justitie, Raandelid. Dat weet je intussen toch wel? Het is heel indrukwekkend en zij kan ons vast helpen. Het belangrijkste is geen paniek.
Maar
geen paniek! Oh, ik zou maar vast heel bang worden als ik jou was, Alan.
Oh.
alles nog kits daar, Alan?
Uitstekend, Lennart. Ik moet zeggen, ik heb mezelf zo op mijn plek gevoeld als in jouw bus.
Echt waar?
Ja, echt waar.
Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd, weet je dat?
Je moet trots kunnen zijn op je werk, dat is belangrijk. Ik weet mijn allereerste bedrijfje nog. Wat was ik daar trots op? Ik moest er helaas alweer snel mee ophouden.
Waarom dat?
Wat kleine ongelukjes op de werkvloer.
Zeg, kom jij eens heel gauw terug. Waag het niet om weg te lopen als ik tegen je praat.
Ach, dat kan toch gebeuren.
Dat vond ik nou ook. Ik heb nooit begrepen waarom mensen er altijd zo op staan om in paniek te raken. Ik heb daar nooit de lol van ingezien. Ik zeg, lekker zitten, dutje doen.
Mijn idee.
Ik ben die Olmestraat, die hele Olmestraat, 3 keer afgerend. Geen spoor te vinden.
Oké. Geen paniek. Dit is geen probleem. Dit is niet erg. Geen paniek, zeg ik toch? Nee.
Er staan 2 journalisten voor de deur.
Oh god, de journalisten.
Ze komen Alan filmen.
Ik was de journalisten vergeten. Oh, die laten zich niet zomaar wegsturen natuurlijk. En dan komt dit uit. Staat straks de halve hand extra vol. En dan denkt iedereen dat wij maar links en rechts bejaarden verliezen. En oh nee, dan denken ze dat ik een slechte zuster ben. Maar ik ben helemaal geen slechte zuster. Ik ben juist een hele goede zuster. En dan gaat iedereen hele nare dingen over me zeggen. En dan raak ik mijn baan kwijt.
Zuster Alice, doe eens rustig.
En waar moet ik dan op mijn leeftijd nog een nieuwe baan vinden?
Zuster Alice.
Ik eindig als vuilnisman.
Zuster Alice, kalmeert u eens. Adem in, adem uit. We vinden Alan terug, beloofd.
Hoe dan?
Ik heb precies de goede man voor deze klus.
Echt?
Absoluut. Aronson. Göran Aronson. Hij is de beste man die ik heb.
Oh.
Niemand is zo alert als hij. Knippert omste beurt met zijn ogen om mij niks te missen. Hij is een keiharde professional. Wacht u maar af.
En zij denkt dat ze heel wat is, omdat ze alle grote zaken krijgt. Ook alleen maar omdat Leo half hard van haar wordt. Helma. Welke commissaris heet er nou Helma? 12 katten heeft dat mens. 12. En die beesten zijn constant ziek of krols of kwijt. Dus moet ze altijd eerder naar huis. Sorry Aronson, je weet hoe het is. Tuurlijk, Helma, snap ik. Die eenzame dood die sterft zichzelf niet, hè? En ondertussen zit ik hier als een of andere verloren sok te hebben. Wacht, ho, telefoon, wacht even. Nee, vertel zo verder. Je moet heel even wachten, even. Hallo, Aronson hier.
Aronson, waar zit je? Ik heb een klus voor je.
Wat? Een klus? Voor mij? Echt?
En wel direct.
Oh, Leo, dat doet me goed. Oh, daar heb je geen weet van. Daar heb je geen idee van. Ik moet eerlijk zeggen, ik had de laatste tijd een beetje het idee dat je mij niet meer zo...
Er is een 100-jarige man zoek.
Een wat?
Een 100-jarige man.
Zoek? Hoezo zoek?
Verdwenen op zijn eigen verjaardagsfeest. Nou, dat lijkt me nou eens een mooi klusje voor jou. Ik wil je over een uur op mijn kantoor hebben. Nuchter graag, als het niet te veel moeite is.
Maar...
Buringen, 2005.
Buringen, halt de Buringen. Meneer Alan. Meneer, we zijn er.
Ik hoef geen bakje kruis.
Meneer, uw halte.
Ik hoef ook geen halte.
Meneer, excuseer, maar we zijn in Buringen, Alan.
Buringen?
De bushalte waar je heen wilde.
Ah, ja, Buringen. Dat is mooi, Lennart. Dat is mooi.
Je weet zeker dat je hier moet zijn?
Ik moet niks. Dat is ook leuk. Ik moet niks. Stramme benen.
Laat mij jouw koffer maar tillen. Die is zo zwaar.
Koffer?
De koffer die je bij je hebt.
Ah, ja, mijn koffer.
Heb je hier familie?
Familie? Nee, nee.
Er is voor zover ik weet geen hotel in Buringen.
Ja, dat geeft niks. Geeft niks.
Weet je het zeker? Je kunt ook nog wel een stukje meerijden, hoor.
Dat is heel vriendelijk van je, Lennart. Maar ik denk dat ik wel prima red.
Zeker weten. Het schijnt dat...
100%.
Dus schijnt hier een vervelende crimineel te wonen.
Een vervelende crimineel? Die zijn het ergste.
Je bent een makkelijk doelwit voor dat soort types.
Ach, ik ben al veel vervelende mensen in mijn leven tegengekomen. Eentje meer of minder zal die uitmaken. En in het ergste geval ga ik dood.
In dat geval ga ik me snel mijn dienst afmaken. Laatste rit vandaag.
Fijne avond, Lennart.
Jij ook.
Zo, koffertje. Waar zullen we samen heen gaan?
Halt! Grenscontrole.
Grenscontrole?
Ja, dat zeg ik toch. 50 kronen of rechtsomkeerd.
50 kronen waarvoor?
Buringen is uitgeroepen tot Nationaal Park. Vanwege alle beschermde diersoorten hier, ziet u. Iedereen die Buringen betreedt moet een bijdrage aan het onderhoud leveren. En anders gaan ze allemaal hartstikke dood.
Ik heb van mijn laatste geld een enkeltje Buringen gekocht.
Daar heb je het al. Door jouw beroerde levenskeuze zijn er zojuist 30 zeldzame vogels gestorven. Wie bent u eigenlijk en wat komt u hier eigenlijk doen?
Wie ben ik en wat kom ik hier doen?
Ja, dat zeg ik toch.
Ik ben Alan Karlsson. Ik ben vandaag 100 jaar geworden. Maar voor mijn leeftijd ben ik nog een gezonde peer. Zo gezond dat ik vandaag uit het raam van mijn verzorgingstehuis ben geklommen.
Ah, vandaar de pantoffels en de ochtendjas.
Wat blief?
Dat je je ochtendjas nog aan hebt. En je pantoffels.
Ja, kijk mij nou.
Zitten je kleren in die koffer?
Dat zou mij zeer verbazen. Nee, die koffer heb ik... Gestolen vind ik een groot woord.
Gestolen?
Meegenomen zou ik het willen noemen. Onrechtmatig meegenomen.
Onrechtmatig meegenomen. Dat vind ik nou leuk bedacht. Onrechtmatig meegenomen. Die ga ik onthouden. 100 jaar, zei je, dat is niet niks.
100 jaar, meer dan niks.
Ja, ik mag jou wel, Alan. En daarom zal ik me eens netjes voorstellen. Ik ben Julius, maar je mag me Julius noemen. Heb je honger? Ik heb voortreffelijke elandenbiefstuk in de vriezer liggen.
Dorst vooral.
Kom, het is niet ver. Zie je dat stationsgebouw?
Ja.
Daar woon ik. Zelf gekraakt met mijn eigen blote handjes.
En de bijdrage aan het Nationaal Park dan?
Voor deze ene keer zal ik een oogje dichtknijpen, Alan.
Dat is aardig van je, Julius. Heel aardig.
Onrechtmatig meegenomen.
Wij gaan gezellig een ritje maken.
Helaas, meneer. Mijn dienst zit erop. Ik ga lekker richting de pannetjes op het vuur.
Jij gaat lekker richting waar ik zeg dat jij heen gaat. Nou, hey, zitten. Bus starten. Bus starten, dove mogol.
Maar ik heb mevrouw beloofd om 7 uur thuis te zijn.
Rijden. Rijden!
Ja. Waar had meneer heen gewild?
Nou, achter dat klappergebit aan die mijn koffer heb gejat.
Ik weet niet wat hij bedoelt.
Misschien... Misschien dat jij beter kan nadenken met een pistool op je hals.
Nee, alsjeblieft. Buringen. Er is een oude man met een koffer uitgestapt in Buringen.
Nou, doorrijden dan.
Ik mag hier maar 50.
Doorrijden!
Gerdien?
Bikker hier, baas.
Is het gelukt?
Alles verloopt vlekkeloos. Niks aan het handje, het kan niet beter. Helemaal toppertje, baas.
Waarom bel je dan?
Nou, omdat ik weet hoe erg je houdt van goed nieuws, baas.
Debiel, bel maar als de koffer is opgehaald.
Ja, kofferbakketje, baas. Nou, doorrijden!
Brandewijn nummer 4. 5. 8. Weet ik veel. Proost! Op je verjaardag en een vrolijke kerst.
Proost. Allee op. Nogmaals bedankt, Julius, voor dit warme welkom in Buringen.
Het genoeg is geheel aan mijn kant, Alan.
Zeg, Julius, heb jij last van die crimineel?
Welke crimineel?
Ik ben door de buschauffeur gewaarschuwd voor de vervelende crimineel van Buringen.
Crimineel, dat vind ik wel erg veel hier, hoor. Ik zou me liever ondernemer willen noemen.
Wacht even. Ben jij die vervelende crimineel?
Ja, de term vervelend, daar kan ik me wel in vinden, ja.
Recht op het vuur afgelopen.
En op de biefstuk.
En de brandewijn. Tot nu toe ben je een van de leukere criminelen die ik ben tegengekomen. En ik heb wat criminelen ontmoet in mijn leven, Julius.
Ach, ik zoemel wel eens wat met de waarheid. Dat moet kunnen, vind ik.
Ja, vind ik ook.
Ja, er is wel eens iemand die boos aanbelt en dan zegt... Hé, dat is mijn eettafel. Of die zegt, hé, dat is mijn wijnrek. Daar hebben de mensen ook wel gelijk in. Maar dat is gek. Nee, die is van mij.
Dus deze tafel is ook...
gestolen.
En dat wijnrek ook?
Zeker.
En die paspop?
Ja, die ook.
Waarom zou je een paspop stelen?
Nou, gewoon omdat het kan. Is een mooie paspop toch niet dan? Verder bestaat mijn ondernemerschap uit een beetje illegaal alcohol stoken. Ik jaag een beetje in het bos van de buren en dat vlees dat verkoop ik dan een beetje. Ik leen dus wel eens wat bij de buren, meestal ongevraagd, want anders krijg ik het niet. En soms verkoop ik dat dan weer door. Bijna nooit, per ongeluk. En natuurlijk het onderhoud van het Nationale Park. Maar daar trad maar een enkeling in.
Maar dat was gelogen van dat Nationale Park. En die beschermde diersoorten.
Zie je, ik ben een vervelende crimineel.
Ja, was ik vol hier getuind. Maar goed dat mijn geld op was.
Ja, dat overhemd, dat staat je trouwens heel goed. Beter dan die ochtendjas.
Zeker ook gestolen.
Ik zou er alleen niet mee aanbellen bij de buurman.
Schenk nog maar een keer in.
Ja.
Vervelende crimineel.
Allee, Jan!
Doorrijden!
Hier is het.
Hey, ik zeg toch doorrijden?
Maar dit is halte Buringen.
Al was het halte Disneyland. Jij stopt pas als ik dat zeg.
Ja, hier is de oude man uitgestapt.
Nou, doe die deur open dan. Waar is die schuimbek?
Ver kan hij niet zijn. Met zijn leeftijd en die zware koffer.
Hey, ja. Busflikken. Als jij er ook maar één seconde over nadenkt om de politie te bellen, hè?
Nee.
Dan ga ik jou opsporen. En dan ga ik hele nare dingetjes met jou doen. Met hele scherpe spijkertjes.
Geen...
En een heel splinterig plankje.
Geen politie.
Geen politie?
Nee.
Rij je dan! Als die oude aarzel denkt dat hij in veilig is, dan heeft hij er mooi even verkeerd gedacht met zijn grijze duivenbek. Bikken hier.
Jij door de stront gehaalde pisvlek.
Hey, ik kan het uitleggen, baas. Ik kan.
Hou je mijl, stuk anus. Ik had net Ole aan de lijn dat er niemand op het busstation was en dat er ook geen koffer was.
Ja, ik kon er niks aan doen. Het was de schuld van die klote opa. Die heeft de koffer gejat, maar ik ben nu.
Herhaal dat eens.
Ik kon er niks aan doen.
En daarna?
Een bejaarde heeft de koffer meegenomen toen ik...
De koffer is weg? Begrijp ik dat nou, dat de koffer weg is?
Ja, een bejaarde heeft een baas, maar...
Hoe dan? Hoe heeft een bejaarde de koffer meegenomen? Hoe?
Omdat ik... Ja, ik moest heel nodig poepen. Maar de koffer die paste niet in de wc en toen...
Jij moest poepen?
Ja, en toen heeft die opa... Maar ik ben hem op het spoor, baas. Ik heb hem bijna... Hij is iets van 200 jaar oud, dus ik heb hem zo ingehaald. Dus geen zorgen, baas. Bikker zit er bovenop.
Als jij die koffer niet heel snel terughaalt... dan kom ik naar je toe met een kist vol spijkertjes... en je weet hoe creatief ik ben met spijkertjes.
Maar dat mag helemaal niet van de politie, baas. Vanwege je huisarrest, toch?
Haal die koffer, bikkerwasser!
Je hebt geluisterd naar De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, van Jonas Jonasson. Bewerking Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Joop Keesmaat, Plien van Bennekom, Pepijn Schoneveld, Jaap Spijkers, Maarten Wansing, Harry Piekema, Job Cohen, Clary Polak, Guy Clemens, Bob Fosco, Peter Drost, Corneel Evers, Manon Blaas en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer en Bart Henselmans. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke von Saher Anne Lichtarts en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-VARA-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 4. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv.